Het laatste wat ik las voordat we onze koffie gingen nuttigen, dat is wat Paulus zegt. En wat ik je heb geprobeerd aan te geven, God geeft zijn geest in ons. En het mooie is, wij mogen leven voor zijn aangezicht. Dat zeggen we zo heel makkelijk, maar dat is echt. En een gegeven ogenblik denk ik dat als je leest wat Paulus zegt, dan kan ik me heel goed voorstellen, want het gaat ook niet om, het is geen makkelijk blad, het is geen plaatjesboek, hoewel sommigen het ook heel erg leuk vinden. En ik op mijn tijd ook. Maar je moet met het woord van God bezig zijn. En dan gaat het niet om hele dagen en dat soort dingen. Dat komt misschien of anders. Maar gewoon oppakken wat God tegen je zegt. En als je ontdekt dat de woorden bijvoorbeeld van je ouders inderdaad waar zijn, je helpen, verder helpen. Dan zul je dat ook ontdekken als je dat ziet hoe het werkt in je ouders. Werkt bij je ouders. Dan is het misschien best die zegt van, hé, dat wil ik eigenlijk ook wel. Hoe zit dat bij jullie? Hoe werkt dat bij jou, ma, pa? En dan kijk je, want we waren midden in een ernstig stuk bezig van Paulus. Hè. Eigenlijk hebben we het over nog steeds de schat in aarden vaten. Ja, wat is het patroon dan dat de schrift laat zien? Nou, het begint met kruis. Het gaat verder met graf. En het eindigt met opstanding. En datzelfde, want het zijn ook beelden, kruis, graf, opstanding, dat is ook iets wat je ziet bij gelovigen. En ik ga het niet allemaal lezen, maar je zou het gewoon kunnen nalezen wat Paulus bijvoorbeeld zegt in Colossenzen 3, vers 8 en 9. En lees dat vanmiddag eens samen. En lees dan tegelijkertijd tegenover die oude mens, tegenover die nieuwe mens, wat Paulus zegt in Colossenzen 3, de versen 10 tot en met 17. En ik denk dat het goed is. Wie zijn we in uw ogen? Wat wilt u van ons maken? Hoe gaat u met ons verder? En die oude mensheid ten opzichte van de nieuwe mensheid? Nou, dus door dat te vergelijken en misschien is te zeggen, ga zitten bij iemand en wilt u dat dus met me lezen? Of wilt u dat met ons lezen? En wilt u dus uitleggen hoe u dat ziet, hoe dat bij u werkt? En dan zul je ontdekken dat de kracht is die God in je leven legt. Ik heb op een gegeven moment een studie hier gehouden op deze plek in het vorige weekend. En toen zeiden ze tegen me, wil je eens praten met ons over wat is nou eigenlijk Heilige Geest en wat heb je daar nou aan? En soms moet je zaken gewoon begrijpen. Wat voor mij enorm was toen hoe God laat zien in de schrift, als je het correct vertaalt, dan zeg het er even vervelend bij, maar wel zo, als je het correct vertaalt, dan snijdt God een heleboel rommel uit je leven. Als dat het is, vader, wil ik er niets mee te maken hebben. En het ging over, ik heb onder andere wat gezegd over lichaam, geest en ziel. En een gegeven ogenblik kan je er een heleboel over lezen. Ik zou zeggen, pak het spoorboekje. En dan gaat het me niet om het spoorboekje, want daar gaat het me niet om. Het gaat om dat jij op een rij krijgt, lichaam, geest en ziel. En dan lees je terug in Genesis en dan zie je, God schiep de mens. En hij blies zijn adem in die mens. En die mens, dus lichaam, daarin blaast God zijn adem, zijn geest. En dan wordt die mens een levende ziel. En ik denk dat is heel erg scherp als je dat realiseert. Lichaam, Gods adem erin, levende ziel. Dus zo zit het. En het gaat niet om strak dingen, schotjes. Het gaat om, dat betekent het. Wat betekent het voor mij? Want ja, je hoort zoveel om je heen. En je ziet soms ook in films of in bepaalde situaties. Dat ik denk van, joh, je ligt te laat. Als hier jonge mensen en ook andere mensen naar kijken, dan word je op een spoor gezet dat helemaal niet, wat je helemaal niet gezond maakt, wat je niet gelukkig maakt. En een gegeven ogenblik, toen ik dat voor het eerst hoorde, als de mens zijn laatste adem uitblaast, dan hou je het lichaam over, dat geen adem meer haalt. En wat doe je met dat lichaam? Dat is de mens van wie je gehouden hebt. En heel snel denk je, maar het is er niet meer. Ik mis dat essentiële, juist. En wanneer komt dat essentiële terug? Bij de opstanding. Maar het lichaam blaast zijn laatste adem uit. En dan is die mens er niet meer. Je begraaft dan met liefde en je herinnert een ieder die komt aan de woorden die gedragen hebben in leven. En ook misschien wel in dat sterven als het zo was. Maar die mens is dan geen levende ziel meer. En als dan zegt de Bijbel van die hele, ik concludeer nu even wat de Bijbel zegt, die zegt van die hele simpele dingen. Die geest kan niet bestaan zonder een lichaam. En die ziel is er doordat het lichaam ademhaalt, even heel kort door de bocht. En dat snijdt zo'n heleboel zaken weg. Dus, heel die wereld van spiritisme, heel die wereld van angstaanjagende ellende, snijdt God met één opmerking weg. En dat verlost je van een hoop troep. En ik ben echt een hele simpele hoor, wat dat betreft. Ik kan me wel eens herinneren dat je dan samen, oh, dat is een leuke film, niet wetend waar we naar gingen zitten kijken, maar... En dan geef ik na 5 minuten of na 10 minuten kwam er iets van denk je, ja, maar wacht even, dat zegt God helemaal niet. Dan kijken we elkaar aan en dan knikken we en dan zetten we hem uit. Hè? En er is zoveel troep. En ik bedoel dat niet negatief. Ja, ik bedoel wel negatief. Ja, hartstikke negatief. Er is zoveel rottigheid. Die jonge mensen, maar ook oude mensen. Ik hoor het natuurlijk dan in klassengesprekken. En ik hoor het dan gewoon, ik zie dat, ik denk jongens, waar praat je over? Dat wat je gezond maakt en gezond houdt, dat moet je horen. En ik denk van wat als je nou wil kijken naar wat die wereld dan doen is. En ik bedoel, dat ik ben helemaal niet negatief over die wereld, zo bedoel ik het niet. Want ik zie het tegelijkertijd als die schepping ondergaat, als die zon ondergaat in die prachtige vochtige lucht met al die mooie kleuren. Denk, wauw vader, wat heb je het nu mooi gedaan. Als ik dan dingen zie op Discovery Channel of hoe heet het allemaal, National Geographic, dan denk ik van ongelooflijk vader hoe dat werkt. Hè? En hoe je dat in de natuur hebt gelegd. Maar goed, Paulus zegt je had het vanuit de natuur al kunnen zien dat God er is. Maar op een gegeven ogenblik dan denk ik van er is natuurlijk eentje die ligt, ik denk wel eens een gegeven, die moet toch een hoop eelt op zijn rug hebben. Maar wat ligt die te lachen om wat er gebeurt in die wereld. Ja, dat noemen ze dan de God deze eeuw. Die verblindt het menselijk denken en die verblindt zijn overleggingen. En wie staat er nou dat is tegenover die God van deze eeuw, van deze eeuw, van dit tijdperk, staat de eeuwige God. Dat zegt Romeinen 16 vers 26. En God schenkt ons geloof en die geeft ons zijn geest om zijn woord te gaan begrijpen. En ik zie die andere trucendoos die dan de God van deze eeuw heet. En die verleidt mensen, die leidt mensen het... En dan lees je wel eens, ik heb die literatuur moeten lezen omdat ik Nederlands gedaan heb. En ik denk van nou, ja, ik vind het nog steeds een prachtig vak. Vooral omdat het me geleerd heeft misschien wel toch dingen op papier te zetten. En ik zal dadelijk jongeren wat lezen. Of dingen te begrijpen. Maar ik heb ook boeken gelezen waar ik denk van jongens, dat als jonge mensen dit zouden moeten lezen... Als mensen dit lezen, wat krijg je dan voor beeld? Je zou opgebouwd moeten worden. Je zou richting moeten krijgen in je leven. In plaats van die God van deze eeuw die liggend op zijn rug, lachend ligt. Van wat hij in de wereld aansticht. God zegt, natuurlijk mag je studeren. Natuurlijk mag je verdiepen. In weet ik veel wat, geografie, technische wiskunde, landbouw. Ik weet niet wat mensen allemaal studeren. Prachtig. Maar dat kun je gewoon doen als kind van hem hoor. En ik denk dat het heel goed is om je dat te realiseren. Ik heb wel eens verdriet dat ik dan hoor jonge mensen die zich helemaal storten in... Ik noem geen naam, want anders krijg ik dat naar mijn hoofd. Hè, maar in allerlei films met buitenaardse wezens. En dat ik denk van, waar ben je nou mee bezig? En ik zeg dan niet, waar ben je nou mee bezig? En ik ga met het vingertje dan zwaaien... Maar ik had vaak de irritante neiging om dan ernaast te gaan zitten als ze iets zagen, iets keken. En dan gebeurde er iets waarvan ik dacht, vader, En dan zei de liefhebbende dochter, dat is nou voor de eerste keer dat dat gebeurt, opa. Nou zit u erbij, dan gebeurt dat gekke. Ik denk dat we dat allemaal ervaren hebben als ouders. En ik bedoel het niet negatief naar wie dan ook toe. Maar een gegeven moment is het ook zo. Ik zat er niet bij ter controle. Maar ja, je houdt van dat hart, je houdt van dat kind, je houdt van dat jonge mens. Je houdt van jullie. En dan denk ik wel eens, ach, zoveel waarvan je denkt, moet ik daar mijn goede verstand in stoppen? Ik heb meer met de eeuwige dan met de God van deze eeuw. En ik denk dat dat machtig is. Paulus wordt geleid door de geest van God. Kijk, ik was zo blij dat ik las en op een rij kreeg. Lichaam, geest, ziel. Dat sneed in één keer weg. Waar heel veel mensen mee bezig zijn. Tijd, ziel en zaligheid instoppen. Ik noem het maar even spiritisme. En als je leert denken zoals God zegt, dat je het mag doen. Ik heb het al vergeleken in dat weekend. Denk nou gewoon aan zo'n mooi oud Hollands zeilschip op de Oosterschelde. Ja, ik heb iets met Zeeland. Vierse Meer, ik zag hem, wauw. Ik stond daar bij Veren en ik zag daar zo'n hoogaars voorbij gaan. Ja, het woord betekent dat ook, ja. Heeft een hoge achterkant, een hoge kont. En dan ging die voor de wind, dat mooie bruine schip, zo'n hoogaars met die dingen in het water en zo'n zeil erop. Ik denk, zo vader, daar gaan we. Dat schip, dat lichaam werd voortgeblazen door die zeilen die die wind vingen. Als naar die zeilen de ziel zijn. En God geeft zijn wind in jouw zeil. En dat schip van jou, dat levensschip van jou gaat varen. Waar ga je dan heen? Want je mist één essentieel onderdeel nog. Kijk even de zaal in, maar er zitten hier geen zeilers volgens mij. Ja, wel motor... Je roer! Ja, wel motorboottoestanden, weet je wel. Nee, ik heb het over... Ja, dus ik had inderdaad bijna alles rond. Ik moest alleen nog even het hart hebben. Dus lichaam, geest en ziel had ik. Schip, zeilen, wind erin, daar ga je. En inderdaad heeft God je ook nog wat anders gegeven. Je hart. En je hart mag het roer zijn dat jouw levensschip richting geeft. Je hart bepaalt welke kant je uitgaat. En het zijn beelden, ik weet het, maar ja, dat is helemaal mijn vak. Ik spreek graag in beelden. Maar mag ik even, en het is voor sommigen herhaling van oude zetten. Nou, dat doe ik dan maar. Maar ja... Ik ben nogal een klein beetje verzot op spreuken. Mag ik twee versen lezen die ik, toen ik nog jongerenleiding was, vaak met de jongeren besprak? En laten we kijken in Spreuken 4. En misschien ontdekken sommigen nog de aantekeningen die er toen bij zijn gezet. Dat woord blijft hetzelfde, maar het is steeds nieuw als je ernaar leert luisteren. Wat zegt Spreuken 4 in het 20e vers over het hart? Wie, wat voor richting geeft je hartje te gaan? Dat roer, denk daaraan. En in Spreuken 4 vers 20 staat dan mijn zoon. En denk maar gewoon aan mijn kind. Denk aan ook de dochters, die zijn natuurlijk net zo belangrijk. Mijn zoon, sla acht op mijn woorden. Neig uw oor tot mijn uitspraken. Laat ze niet wijken uit je ogen. Bewaar ze diep in je hart. Dus je hoort het. Je ziet het. En je weet het. Oog, oor, hart. Bewaar ze diep in je hart. En waarom is dat hart nou zo belangrijk? Omdat uit je hart komen je beslissingen voort. Waarom doe je iets wel, waarom doe je iets niet? Dat beslis je in je hart. Dat hart is het roer van je leven. Dat laat zien wat de oorsprongen zijn. Bewaar ze diep in je hart. En dan zegt de spreukendichter, want ze zijn leven voor wie ze vinden. Genezing voor het ganse lichaam. Dus hart is het bron van je leven, van je geestelijk leven ook. Nou, er zijn een heleboel dingen die ook nog mooi zijn om te lezen. Behoed uw hart boven al wat te bewaren is. Je zet de zaak toch niet open voor alle rottigheid die er is. Die God van die eeuw, die wil die deur wel vinden om hem open te zetten, hoor. En die heeft een hele kruiwagen vol staan. Nou, een paar vrachtwagens vol. En die stort die ellende wel binnen. God zegt, bewaar je hart. Behoed je hart boven alles wat te bewaren is. Want daaruit zijn de oorsprongen van het leven. En dan kijken we even terug naar Spreuken 3. Ik hou mijn tijd in de gaten. Spreuken 3. En dat is vers 5 en 6. En dat is wat je mag doen. Je kan het letterlijk nemen. Je kan het als beeld nemen. Maar dan staat vertrouw op de Heer met je hele hart. Dat is wat. Verwacht het van Hem. Bouw op Hem. Want je kunt op Hem bouwen. En wat is dat als je bouwt op God? Dan bouw je op liefde. Op zijn liefde. En steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen. Dan zal Hij uw paden recht maken. Dus luister naar God. Heb Hem voor ogen. Nou, dan staat er, wees niet wijs in eigen ogen. Vrees de Heere en wijk van het kwaad. God wijst je een weg die gezond is. God wijst je een weg die je naar het leven leidt. God wijst je een weg die je in staat stelt te leven. Nou, dat is even een hele snelle, tussendoor. Maar God geeft je zijn geest. Dan gaat het evangelie klinken en dat evangelie krijgt pootjes. Krijgt handen en voeten in je leven. Nou, we waren bij vers 13 geloof ik, hè? We schieten wel op. Daar zegt Paulus, we zijn weer terug in 2 Korinthe 5. Denk, ja, spreuken, dat moet je gewoon lezen. Dat zijn prachtige dingen, een prachtig hoofdstuk in over ja, het wordt aan een vrouw opgehangen, natuurlijk, want die zijn wijs. Over wijsheid, vrouwenwijsheid. Moet je eens kijken, jongens. He, ik moet altijd een beetje grinniken. Aan de ene kant, soms word ik er wel eens niet zo grinnikend van. Maar dan wat er over, gisteren ook weer. We hebben een prachtige opmerking naar me toe gemaakt. En toen denk ik van, jongeman, je hebt de liefde van je leven nog niet ontmoet. Anders zou je zo niet over vrouwen spreken. Dat was een grapje. Dus dat werd gezegd. En op een gegeven moment denk ik, joh, je zou jouw wijsheid, vrouwenwijsheid moeten lezen. Want daarover, ik kan me herinneren dat de kleur paars is uitgevonden volgens mij. Op het moment dat ik aan tafel, als de enige man in het huis, net voor het eerst binnen in huizen van mijn schoonmoeder, dat ik mocht lezen aan tafel. En ik wilde iets lezen voor mijn vrouw nog niet, maar het werd het wel. Dat wist ik al helemaal, dat moest. En ik las de lof van de degelijke huisvrouw. Nou, daar heeft er nog wel eens over. Dat was een diepe kleur. En toch, moet je eens kijken joh. Op het moment, ik zeg het wel eens tegen iemand die tegen me staat te tetteren. Kijk, ik merk dat hoor. En dat is een ervaring die we alle mannen hebben. Ik geef het gelijk maar even door. Misschien denk je ooit nog een keertje daaraan terug en anders niet. Nou, ik heb het dan allemaal op een rij. Uitgebreid aan het bureau gezeten. Weer die gefietst met haar. Uitgebreid aan het bureau gezeten en dan gaan we wat doen. Dan denk ik, nou moet ik wat doen als man natuurlijk, gaan fietsen of zo. Of ik heb me voorbereid en dan vind ik de meest mooie opmerking en ik geniet ervan als ze hem stelt. Ik hoop erop. Dan rijden we naar de dienst en dan zegt Adem, waar ga je het vanmorgen over hebben? Dan kan ik natuurlijk met Jantje van Leiden van afmaken en zeggen, ah, Colossense 3. Maar dat is het antwoord niet wat ze vraagt. Ze vraagt me, kan je me in één zin zeggen waarover het gaat vanmorgen? En meestal heb ik me er al op voorbereid. Want ik weet dat die vraag komt. Maar nee, ik hoef me niet voor te bereiden, want als je je voorbereidt, en daar weten een aantal mensen alles van ook hier, dan kun je inderdaad in één zin zeggen waar het over gaat die ochtend. Maar ik kan me herinneren dat me het één keer overkwam. Dat was nog in de oude dienst, zal ik maar zeggen. Schiebroek die kant uit. In het oude college daar. En aan ze, waar gaan het over morgen? Ik zeg, dat en dat en dat. Maar ze vroeg natuurlijk, zeg in één zin waar het om gaat. En kon het niet. Ik was stikbenauwd. Ik denk, dat is toch stom dat ik dat niet weet. Dat ik het niet kan. Nou, ik weet wel dat ik niet zo aanspreekbaar was die ochtend voor anderen voor de dienst. En een gegeven ogenblik, ik kon het niet eens in zeggen. En op een gegeven moment liep ik naar voren en toen dacht ik, ja natuurlijk vader. Nou, daar ben ik echt zoiets van. Toen dacht ik, daar gaat het om. En ik kan me herinneren dat ik heb het wel neergelegd hier, wat ik nou ook gedaan heb met allemaal regenboogkleurtjes. Iedereen heeft dat gezien. En op een gegeven moment heb ik die preek weggelegd en ben ik gaan zeggen waar het om ging. Ik had het wel voorbereid, maar de volgorde had ik helemaal niet begrepen. En op dat moment, dat is dan echt... Toen had ik door van, oh, dat wilt u zeggen. Nou, dan ga je daar staan. En dan zei iemand, zo, na afloop. Een broeder die altijd heel kritisch naar me kijkt. Vind ik mooi. Vind ik boeiend, dat soort mensen. En dan ging ik, je had het vanmorgen wel hoor. En toen dacht ik, man, je zou eens moeten weten hoe afhankelijk ik me heb gevoeld toen ik naar voren liep. En hoe ik het echt niet wist. En hoe ik dat wat ik heb kunnen zeggen, dat zette God in één keer. En ik kon het zo zeggen. Bij wijze van spreken in 5 minuten. En dan niet denken, dat deed het nou ook maar. Maar zo werkt het. En één ding. Ik kan naar voren lopen. Of dat heb je misschien. Dat maakt het eventjes in de keuken dan. Maar dan loop je naar voren en dan denk je. Ik weet één ding. Ik zeg altijd van tevoren bid ik. Ga ik tussen de jassen staan. Bij de garderobe en zeg ik, vader, ik weet dat het van u moet komen. En dat u me ook vandaag dat zult geven wat nodig is. Dus de geest zet aan tot spreken. En ik denk dat dat het is. En we lezen even door in de tekst, want anders ben ik heel lang bezig nog. Vers 13 heb ik nu gedaan, geloof ik. Maar nu wij dezelfde geest des geloofs hebben, gelijk geschreven staat, ik geloof, daarom heb ik gesproken, geloven ook wij, en daarom spreken ook wij. Immers, wij weten... Vader, mag ik dat weten? Paulus gaat spreken over wat hij weet. Weet ik dat net, Paulus? Immers, wij weten dat hij, die de Heer Jezus opgewekt heeft, oh, dat moet God zijn, ook ons met Jezus zal opwekken en met u voor zich stellen. Zo. Paulus zegt, zo zit het. God gaat met ons zijn weg. Hij, die de Heer Jezus opgewekt heeft, Dat is een heilsfeit. Dat is iets wat God aan je geeft. Laat het zien. God toonde zijn liefde. Die liefde kon geen rust vinden, als ik het even menselijk mag uitdrukken, voor hij leven geschonken had aan hem die zichzelf op Golgotha voor al de zijnen, voor allen ten offer gebracht had. En denk je dat God dan nu denkt? Nee. God heeft diezelfde rust, want het is volbracht in zijn zoon. En God weet en geeft er alles voor wat nodig is. God werkt dat uit. Uiteindelijk zal het zo zijn. Wat mijn zoon heeft gedaan, reken ik jou toe. Je zult straks aan mijn hart liggen. En God geeft dode leven. Geeft licht aan wie in donker zit. Geeft genade aan zondaren. Houdt van vijanden. En al die dingen meer. Hij zal ons met Jezus opwekken. Dat mag je verwachten, dat mag je met Paulus gewoon weten. En ik denk dat dat dingen zijn, zo wekt het. Een gegeven ogenblik, ik mis hem steeds meer, zei degene die me aansprak. En uiteindelijk, nadat we zo een paar minuten hadden staan praten met elkaar, zei ze, wat ben ik blij dat ik weet dat ik hem straks wel terug zal zien. Ik denk dat dat momenten zijn, het maakt het gemis. Enorm, nog steeds. Maar het geeft wel de draagkracht op dat moment. Vader, alles, maar u werkt het uit. Het zal niet zijn zonder degene van wie ik hou. En dat is wat God geeft. En dan denk ik ook wel eens, je doet wel eens dingen in je leven. En je zegt wel eens dingen in je leven. Ik heb het gehad over die brieven die ik geschreven heb, waar ik nog steeds, waar die God goed gebruikt heeft, zeker. Bij mij. Maar denk ik geef ik ook van, ja, als zoon heb je wel eens commentaar op je vader. Misschien ook wel op die grote. Om te ontdekken dat die vader in zijn context, in zijn leven, je dat gegeven heeft wat je nodig had. Zoveel mogelijk heeft gegeven wat hij kon geven. En niet iedereen kan zomaar makkelijk geven. En dat kan je bijvoorbeeld dan iemand nadragen. En door dit evangelie, door te luisteren, door te lezen, en ik denk dan onder andere aan iemand als Hans Groeneboer, dan denk je wat fijn dat ik daar die vader tegenkom en tegen hem kan zeggen, je hebt het goed gedaan. Je hebt gegeven wat je kon geven, meer was er niet mogelijk. wat je gegeven hebt was goed. Je kan blijven zitten erin, je kan het ook loslaten. Hij zal ons en ook hem en haar, en aan ieder wie je nu denkt, hij zal ook ons en haar en hem met Jezus opwekken. Dat verwachtte Paulus. Dat mogen jij en ik verwachten. En dan ga ik nog even door met het 15e vers. He, en dan zijn we klaar voor vanmorgen. Ik hoop niet dat ik je... Nou, 15 zegt dan, want het geschiedt alles om uwentwil, opdat de genade toenemen en door steeds meerdere overvloedige dank worden gebracht ter ere Gods. Gewoon als je het op een rijtje zet, ik heb het op uw tekst geprobeerd. God bewijst Paulus genade door hem van een vervolger tot een apostel van Jezus Christus te maken. Door die genadedaad van God heeft de apostel zoveel andere mensen laten delen in de hem geschonken genade. Het licht heeft zich verspreid over allen die horen van het evangelie van genade, liefde en verzoening. Geen heilsdaad van God is voor hem alleen, maar ook voor anderen. Dat is niet alleen voor nu, maar ook voor straks. Alles wat God hem gaf, was met het oog op al degenen die horen en geloven en verwachten. En ter zijner tijd, en denk aan de hoofdletter Z, het is niet zo van oh straks, nee, ter zijner tijd, op de tijd van God, zal God daarvoor de dank worden gebracht. Allen die deelgenoten werden van de aan Paulus verleende genade, zullen samenstemmen in dank ter ere van God. Ik denk, het is opdat de genade toenemen, staat er dan, hè? Ik denk, als je goed realiseert wat Paulus zegt, wat hij schrijft in zijn brieven, hoe meer je ervan hoort, wat werkt dat dan in je los? Dat is toch dankbaarheid? En ik denk dat het goed is. Vader, als die genade toeneemt, blijkt, mag in mijn leven meer en meer blijken waar het om gaat. Mag het zijn tot uw eer. Ten slotte een voorbeeld. Ik sprak afgelopen zondag met iemand. En daarbij kwam dat evangelie van Paulus ter sprake. Wat zagen mijn ogen? Een oude meneer met slechte ogen en een rollator. En we kwamen zo in gesprek over dat woord wat Paulus spreekt. En toen zag ik ineens licht bij hem. Ik zag hem blij worden. We spraken over dat wat ons met z'n vieren, vijven stonden te praten. Wat ons blijdschap geeft, wat ons draagt, wat ons bemoedigt. En toen hoorde ik van de vrouw die er stond dat hij jarenlang op een aantal huissamenkomsten dat evangelie van Paulus in het verleden in Amsterdam, geloof ik, heeft uitgedragen. Heeft verkondigd. En dan vind ik het zo mooi. Dat was het voorbeeld wat ik wilde geven. Dat aardevat zag ik staan. Een man gebroken door ouderdom. Maar die dat gezicht, dat straalde. Zo in de zin van, ik kreeg een hand op mijn schouder. Zo eventjes een klein tikkie, want meer kon ik, want het evenwicht moest weer hersteld worden. Maar gewoon, dat delen we, hè. Dat uitzicht hebben we, hè. Wat draagt het, hè. Ik denk zo, dat aardevat, ja. Maar in hem droeg de geest en droeg dat leven en was blijdschap. Ik denk zo, vader. Dat vind ik wel heel bijzonder, dat u dat beeld meegaf. Nou, daar moest ik aan denken als ik toen... Vandaag dat ik misschien wat lang doorgehangen heb op het aardevat, maar ik zag hem staan. Ik denk zo, en u kiest. En u kiest. En u kiest. Ik zei ook tegen hem, ik heb thuis wat boeken staan, waarin God al vanaf het moment van Paulus altijd bij gelovigen dat evangelie van genade, liefde en verzoening, zeg maar, brandend heeft gehouden. Verkondigd heeft laten worden. En dan ben je, oh vader, ik ben alleen maar gelukkig. Een heel klein schakeltje met de andere broeders die dat ook mogen doen. Dat is praten waar ons hart vol van is. Praten waar uw hart vol van is. En mag datgene wat we dan zeggen door u gebruikt kunnen worden in het leven van een ieder die luistert. En ik denk dat het goed is dat we voor vandaag amen zeggen.